Goedemiddag allemaal. Toen ik nadacht over het onderwerp van deze middag, toen reed ik op de snelweg en toen zag ik een bord staan waarop staat: onderweg ben ik offline. Onderweg ben ik offline. En dat trof me. Nou, zet voor je vertrek je mobiel op stil. Ik hoop dat jullie dat nu ook allemaal gedaan hebben. En dat is ook wel aan te raden om dat te doen als je onderweg bent. Dus doe dat vooral. Maar dit woord, dat bracht bij mij ook de gedachte naar voren dat wij als gelovigen, als christenen, ook onderweg zijn. Altijd. En dat we dan juist niet offline moeten zijn, maar altijd online. Altijd online met God. We zoeken, elk persoonlijk, samen naar het plan van God voor ons leven. Wat wil de Heere met mij, met jou, met u doen? Welke koers wil de Heere gaan met de gemeente? En als het dan allemaal op rolletjes gaat, dan is dat geweldig natuurlijk. En we gaan ervan uit dat onze relatie met God in orde is, dat we dus online zijn en niet offline, dat we dat 24 uur, 7 dagen in de week zijn. En dan gaat het toch soms anders dan we denken, of wensen, of willen. Onderwerpen als de studierichting, nou, dat kan ineens anders uitpakken dan je dacht. Beroepskeuze, een huwelijkspartner, dat is een hele belangrijke keus in het leven. Een eventuele verhuizing, opvoeding, de schoolkeuze voor je kinderen, geldbesteding, de aankoop van een auto, ik noem maar wat dingen, wat grotere zaken. Maar ook in het leven van alle dag, de kleine dingen van het leven. Iedere keer opnieuw maken we keuzes en we doen dat, daar ga ik van uit en dat hoop ik ook echt, in gemeenschap met God, terwijl we online zijn met God. En dan toch gaat het soms heel anders. En hoe reageer ik dan op zo'n omstandigheid? Hoe ga ik daar dan mee om? Nou, ik heb wat punten voor mezelf opgeschreven. Je kunt dan ineens gaan twijfelen. Heb ik wel de juiste keus gemaakt? Je kunt ook in paniek raken. We zijn allemaal anders. De een raakt wel sneller in paniek dan de ander. Heel positief, je kunt toch blijven vertrouwen en geloven, God geeft toch uit redding, hij maakt het toch duidelijk. Je kunt ook een stukje gelatenheid over je voelen komen, een stukje berusting. Je kunt gefrustreerd raken, je kunt opgeven, het allemaal stopzetten, staken. Maar je kunt ook openstaan voor nieuwe wegen. Nou, ik denk dat we allemaal wel eens met zo'n probleem zijn geconfronteerd. En de apostel Paulus ook. Die kende ook dat probleem. Ik heb hier een kaart en die kunnen jullie alvast even bekijken. En dan ga ik nu lezen van uit Handelingen 16 vanaf vers 6. En dan kunnen jullie een paar van die plaatsen ook, die landstreken, zien liggen op de kaart als die duidelijk genoeg is. Handelingen 16 vers 6. En nadat zij, dat zijn dan Paulus, Silas en Timotheus, een team dus. Nadat zij door Frigië, dat is hier op dat kaartje met een PH, Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Azië, dat is het gebied waar die 7 gemeenten lagen. Philadelphia, Thyatira, Pergamum enzovoort. En bij Mysië gekomen, probeerden ze naar Bithynië te reizen. Dat ligt weer helemaal in het noorden. Maar de geest liet het hun niet toe. In een andere vertaling staat de geest van Jezus. Vers 8. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. Nou, Paulus, Silas, Timotheus, onderweg. Hun oogmerk, hun doel was goed. Want, staat er, ze wilden het woord spreken. Nou, kun jij je een beter oogmerk, een beter doel voor ogen stellen dan het spreken, het prediken van het woord? En iets verderop in vers 10, dat hebben we nog niet gelezen, wordt gesproken over het verkondigen van het evangelie. Nou, zouden wij zeggen, al die mensen daar in het huidige Turkije, in die provincie Azië, maar ook die andere gebieden, hebben toch het woord van God nodig. Dus, God zal ze al die gebieden laten bereiken. Nee dus. Want we lezen hier dat de Heilige Geest verhindert het woord te spreken. In een van de brieven van Paulus, in 1 Thessalonicenzen 2, wordt gezegd dat Satan Paulus verhinderde om iets te doen. Nou, dat kunnen we begrijpen. Maar dat de Heilige Geest verhindert om het woord te spreken in een bepaald gebied waar de mensen echt het woord nodig hebben, nou, dat is toch wel heel opmerkelijk. En iets verderop hebben we gelezen, staat dat de Geest van Jezus het hun niet toeliet. Hoe dat precies gegaan is, staat er niet bij. Maar het is wel heel duidelijk. Er kwam een blokkade vanuit de hemel. Hoe ga je nu om met een blokkade vanuit de hemel? Daar kun je, denk ik, mee worstelen. Dat gaat om punten die ik u net genoemd heb. De punten van het leven, een beroepskeuze en al die andere punten die ik genoemd heb. Maar zeker ook als het gaat om zaken als het brengen van het evangelie. Hoe ga je daar dan mee om? Komt dan twijfel in je hart? Of een stuk berusting, frustratie, misschien wel opstand? Waarom, Heere, sluit u een deur? Ik heb toch het goede doel voor ogen? Ik wil toch het juiste doen? Nou, ik denk dat de apostel Paulus daar best wel mee geworsteld heeft. Gesloten deuren. Misschien kennen we die wel uit ons eigen leven. Situaties waar je tegenaan loopt, terwijl je online met God bent, niet vanwege zonde of vanwege het afschakelen van de hemelse centrale, maar juist terwijl je online met God bent en het beste voor ogen hebt. En God blokkeert je weg. Hij sluit een deur. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik vind dat best wel moeilijk als er een gesloten deur is. Ja, en dan lezen we het volgende stukje. En dan zien we iets geweldigs gebeuren. Want als God een deur sluit, dan kan dat ook een verrassing betekenen. Die niet direct duidelijk wordt, maar die door worsteling, door smeken, door bidden, door kloppen, door zoeken, uiteindelijk toch duidelijk wordt. Want wat lezen we in vers 9? En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Wat zijn nachten kostbaar voor het leven van een christen? Des nachts onderwijzen mij mijn nieren, staat er in de psalmen. Kennen jullie dat, dat je in bed misschien wel niet in slaap kunt komen, of in een wakende toestand bent tussen waken en slapen, dat je onrustig bent, dat je je afvraagt, Heere God, wat wilt u nu? Welke kant moet ik nu op? Het is toch goed tussen u en mij en het wordt me maar niet duidelijk. Daar wordt een deur gesloten, daar wordt een deur gesloten, u verhindert mij. Ja, dan kun je daarmee worstelen. Nachten zijn kostbaar in het leven van een christen, van een gelovige. Overdag dan word je afgeleid door veel zaken, je bent druk bezig, maar 's nachts komt je geest tot rust. En in de nacht kan God vaak beter tot ons spreken dan in de drukte van alle dag. En een nacht zonder slaap haal je ook wel weer in. Het komt echt goed. En dan gaat God iets openbaren, want Paulus krijgt daar een gezicht, een visioen. Dat gebeurt niet zo vaak in het boek Handelingen. Je zou verwachten dat we zouden struikelen over de gezichten en visioenen in het boek Handelingen, want er begon toch iets nieuws. En in Handelingen 2 was toch beloofd dat als de geest zou worden uitgestort, dat dan de jonge mannen visioenen zouden zien en de oude zouden dromen. Dus je denkt van, nou, dat wordt één groot boek met visioenen en gezichten en dromen. Nee hoor, maar een paar keer. En dan ook nog bij een hele bijzondere keer, namelijk als, dat zullen we zien, het evangelie vanuit Azië, vanuit het oosten, voor het eerst naar Europa komt. Dus een visioen, een gezicht, betekent een hele duidelijke koerswijziging. Zoals bij Petrus, hè, dat hij naar Cornelius moest, dat ging niet zomaar. Er moest een laken uit de hemel komen en hij moest door een gezicht, door een visioen, duidelijkheid krijgen. Dat was ook een hele duidelijke markering in de weg, in de plannen van God. Dus we hoeven niet te struikelen over de visioenen in ons leven. We hoeven ook niet onrustig te zijn wanneer we ze niet hebben. Want het ging hier om hele bijzondere zaken. Een koerswijziging. Er stond, vers 9, een Macedonisch man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Een dringende vraag. Een koerswijziging. Van het ene werelddeel, laat ik het zo maar zeggen, naar het andere werelddeel. Terwijl er toch ook in Azië en in die grote gebieden ongelooflijk veel werk te doen was. Waarom, heren, niet hier en waarom dan daar? Ja, zegt de heren, ik heb de regie en ik heb alles onder controle. Kom over naar Macedonië. Help ons. Een hulpvraag. Een dringend smeken van een Macedonisch man. En ik vind het mooi dat Paulus dan niet naar beneden gaat. Ik stel me zo voor dat hij ergens boven lag, misschien ook wel beneden, ik weet het niet. En zegt van, lieve broeders, ik heb een visioen gehad en nu gaan we het zo doen. Ik ben apostel, ik heb autoriteit, ik ben de man van God en jullie hebben te gehoorzamen. Nee, hij deelt zijn visie, om het even zo te zeggen. Hij deelt zijn visioen met Paulus en Timotheus. En ineens duikt er een vierde persoon op die niet genoemd wordt, Lucas. Want ineens wordt er geschreven over, toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij. En als er wij staat in het boek Handelingen, betekent dat dat de schrijver van dat boek, Lucas, er ook bij is gekomen. De arts die met Paulus onderweg ging. Probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, vers 10, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij, Paulus heeft zijn visioen gedeeld. Laten we het even woord visie gebruiken. Zijn plan dat God hem op het hart had gelegd. En we kunnen ervan uitgaan dat het een goed plan was. En hij deelt het met Timotheus, Silas en Lucas. En zij maken eruit op samen. En misschien wel, dat staat er allemaal niet bij, onder gebed. Misschien wel vasten. Dat staat er niet bij. Wij maakten eruit op dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Nou, dan ziet u daar een nieuw kaartje. De kaart van Europa. En daar helemaal linksonder, een klein beetje in het midden, onder het midden, zie je de stad Filippi. En we gaan nu het volgende lezen. Vanaf vers 11. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. Neapolis was de haven van Filippi, lag ongeveer 16 kilometer verwijderd van Filippi. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En we verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. Ik vind het zo mooi, als God deuren sluit, dan geeft hij ook weer elders een geopende deur. God sluit de deur voor Azië. Later is Paulus daar wel geweest. Later is Petrus in Bithynië geweest. Dat kunt u lezen in zijn eerste Petrusbrief. Maar op het schaakbord, om zomaar te zeggen, verplaatst God de pionnen of de lopers. En Paulus wordt gestuurd naar Europa. God had een opdracht voor Paulus om naar Europa te gaan. En God opent een deur in Europa. In het boek Openbaring, hoofdstuk 3, vers 7, staat dit. Dit zegt de heilige en de waarachtige die de sleutel van David heeft. Mooi hè, dat de Heer Jezus de sleutel van David heeft. Die opent en niemand zal sluiten. Dus als God een deur opent naar Europa, kan ook niemand die deur meer sluiten. En daar hebben we best wel vrede mee. En dan staat erachter, en die sluit en niemand opent. Dat vinden we best wel moeilijk, als God een deur sluit. Nou, dat kan op al die punten waar ik jullie aan het begin aan herinnerd heb, gebeuren. Dat God een deur sluit. Maar ook weer na enige worsteling, na enig gebed, naar een vragen om nog meer duidelijkheid van God, een deur opent. En in vers 8 van Openbaring 3 staat, ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand sluiten kan. Ik vertel u een verhaal over mijn broer, Wim. Hij is 1,5 jaar jonger dan ik ben. En hij voelde zich duidelijk geroepen om naar Luxemburg te gaan. Dat was, dacht ik, in 1985, omstreeks die tijd. Hij heeft zijn huis verkocht in Rijswijk. Hij heeft zijn schepen achter zich verbrand. En is naar Luxemburg vertrokken. Het is daar een stukje zendingswerk begonnen. Ze waren daar al bezig, maar dan vanuit Rijswijk iedere keer opnieuw. Maar het werd hem duidelijk, ik moet daar naartoe gaan. Hij heeft daar een huis betrokken, gehuurd. De omstandigheden kan ik jullie niet allemaal schilderen, want dat zou niet helemaal goed zijn. Maar waar het uiteindelijk op uitliep, was dit. Dat hij daar niet langer kon blijven in Luxemburg. Hij is ongeveer een jaar, misschien 1,5 jaar geweest en toen liep het helemaal mis. Dat had te maken met verschillende omstandigheden die ik u zal sparen. En ik weet nog heel goed dat ik bij hem was op bezoek. En dat we samen daarover nadachten. En dat we daarna, is hij achter de piano gaan zingen, gaan zitten. En hebben we samen een lied gezongen. Dat was een Duits lied. God is unsere Zuversicht und Stärke. We mogen op God vertrouwen, even vrij vertaald. Hij is onze hoop. En hij is moeten verhuizen naar Duitsland. En had toen gedacht aanvankelijk, ik ga vanuit Duitsland verder in Luxemburg. Maar God sloot de deur naar Luxemburg. En dan zat hij in een kleine gehuurde woning in Duitsland. De deur was gesloten. En het was maar de vraag of een deur geopend zou worden. En onder hem woonde een jong echtpaar, een jong stel. En die kwamen beiden na verloop van tijd tot bekering. Uit een rooms-katholiek milieu. Dat is de kern geworden van een gemeente in Trier, waar nu zo'n 80, 90 gelovigen samenkomen. Van waaruit ook een gemeente is ontstaan in Saarbrücken en ook in Hermeskeil. Maar de weg daar naartoe heeft zoveel pijn met zich meegebracht. Dat was in dit geval niet zo bij Paulus en Silas en Timotheus. Maar God sloot een deur, maar hij opende ook weer een deur. Wij moeten en kunnen niet altijd zelf het werkterrein uitkiezen. We willen online met God zijn, we doen onze keuzes, maar soms verhindert zelfs God ons een bepaalde weg te gaan. Om dan uiteindelijk toch daar terecht te komen waar hij wil. En die keuzes maken we iedere dag op allerlei gebied. Maar we mogen weten, God leidt ons uiteindelijk daar naartoe waar hij wil. En als hij een deur sluit, dan kunnen we doen wat we willen. Maar dan blijft de deur gesloten. Een kostbare les. Als God dan een deur opent weer, gaat het dan allemaal op rolletjes? Aanvankelijk wel in dit verhaal. Want wat gebeurt er? Paulus, Silas, Timotheus, Lucas. Ze komen in Filippi, we hebben het gelezen. Ze verblijven een aantal dagen in die stad. Ze zoeken naar een mogelijkheid, naar een bruggenhoofd van waaruit ze Filippi verder kunnen bereiken. Dus ook het hoe gaan we nu de mensen bereiken, daar moeten we over nadenken. Hij wist nu waar, Filippi. Met wie wist hij, maar hoe? Ja, in Filippi was geen synagoge. Normaaliter ging Paulus naar de synagoge en predikte daar het woord en van daaruit had hij een bruggenhoofd. Waarschijnlijk waren er, neemt men aan, te weinig mannen in die stad, Joodse mannen, want je hebt, dacht ik, een aantal van 10 mannen nodig, minimaal, om een synagoge te kunnen beginnen. Maar buiten de stad, op de Sabbat, was een gebedsplaats. En ze gaan daar naartoe. En dat vind ik mooi. Open handen, heb ik maar gezegd. Biddende vrouwen, weliswaar nog niet christen in de ware zin van het woord, maar al wel met eerbied voor God. Ze dienden God, staat er van Lydia. Misschien een proseliet, een jodengenoot. Ze dienden God. Ze had een behoorlijke baan daar in Filippi. Ze kwam uit Thyatira. Dat is overigens een stad in Azië. Dus in zekere zin heeft Paulus toch nog iemand uit Azië weten te bereiken. Biddende vrouwen. Wat is dat mooi. Vaak begint een ontwaken, een geestelijk ontwaken met bidders. Met biddende vrouwen ook heel vaak. Dus dames, bid. Biddende vrouwen. Maar ook voor de heren, bid. Bid. Ze gaan naar de vrouwen toe, die daar zitten. En dan staat er, ze spraken tot die vrouwen. En dat heb ik maar genoemd, een open Bijbel. Want hoe zullen zij hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben, zegt Paulus in Romeinen 10. Ze spraken, een open Bijbel. Wat zullen ze gezegd hebben? Ja, dat ligt wel voor de hand. De apostel Paulus, hij was een apostel, hij was ook een evangelist. Hij zocht mensen die hongerig en dorstig waren. Ze spraken tot deze vrouwen, want hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. En in het hart van deze vrouwen was door Gods geest al een verlangen gewerkt naar een ontmoeting met de levende God door het geloof in Jezus Christus. Dan gaan we verder lezen in vers 14. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, daar stond die stad onbekend om het purper, die God diende of vereerde, staat er in een andere vertaling, luisterde naar ons. Dat is ook zo mooi. Een geopend oor. Want als je met een open Bijbel voor iemand staat, het zal een boekrol geweest zijn, ja, als degene voor wie je staat niet ook luistert, het oor niet opent, want je moet het eerst horen, hoe zal iemand dan ook kunnen gaan geloven? En de Heere, staat er dan, opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En dat vind ik zo mooi. Een geopend hart. Iemand heeft ooit eens gezegd, zonder de Heer Jezus is er geen feest in de hemel. En, zei hij er toen bij, zonder de Heilige Geest zijn er geen gasten. En ik vond dat best wel heel kernachtig uitgedrukt. De Heer Jezus Christus heeft het werk volbracht op het kruis van Golgotha. En dat is geschiedenis. Dat is een heilsfeit. Dat is gebeurd. Of we het nu geloven of niet, het is gebeurd. Maar om het te geloven, moest de Heilige Geest op de aarde komen om ons hart te openen. De Heere opende het hart van deze vrouw door, schrijf ik er even bij of zeg ik er even bij, de kracht van de Heilige Geest. In het Oude Testament is een hele mooie geschiedenis van Abraham, die zijn knecht uitzendt, Eliezer dacht ik, om voor Isaac, zijn zoon, een vrouw te halen. En uiteindelijk is die vrouw ook gekomen. En sommigen zien erin een prachtig beeld, het is maar een beeld, van God de Vader, die voor zijn zoon, zijn lachen, dat betekent Isaac, de zoon die hij lief heeft, een bruid te halen. Maar die bruid moest wel gehaald worden door Eliezer. En Eliezer zou dan in dat beeld een prachtig, in dat beeld de Heilige Geest voorstellen. Nou goed, God de Heilige Geest komt eraan te pas om uiteindelijk het hart te openen. Ik kan 10 keer tot u preken en u tot mij, en dat kan, anderen kunnen dat ook doen. Als de Heilige Geest het hart niet opent, als de Heer het hart niet opent, dan blijven het kogels, om zomaar te zeggen, die afketsen. Ja, om het evangelie nou te vergelijken met een kogel vind ik ook wel erg negatief. Dan komt het niet binnen bij u. Dan landt het niet bij u, bij jou. En dus zijn we altijd afhankelijk van God zelf, die door zijn geest het hart opent van mensen. De Heere opende haar hart. Dat is zo'n wonder. En ik neem aan dat de meesten hier, misschien wel iedereen, dat heeft meegemaakt. Dat God je hart heeft geopend. Dat je zo vaak het woord gehoord hebt en dat het toch aan de buitenkant bleef. Tot het moment dat God je hart opende en het woord, het zaad van het woord in je hart kwam. En je daardoor opnieuw geboren werd. Een nieuwe schepping werd. Ja, dat is een wonder waar je niet over uitgepraat raakt. En ik hoop dat jullie dat allemaal beleefd hebben. Zo niet, open dan je hart voor het woord ook van deze morgen. Ze gaf acht op wat door Paulus gesproken werd. En dan gaat het verder met vers 15. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong er sterk bij ons op aan. Ze liet zich ook dopen. Ze had het woord gehoord. De Heere had haar hart geopend. Ze had er acht op gegeven. En ze liet zich dopen. Ik heb hier een plaatje van de dopen. Ik heb erbij geschreven een geopend graf. Want als je gedoopt bent en je draait je om, dan zie je daar dat doopwater waaruit je tevoorschijn bent gekomen. Je sluit iets af en je begint iets nieuws. De doop is een markering. Zo velen tot Christus Jezus gedoopt zijn, zijn tot zijn dood gedoopt. We zijn dan met hem begraven, door de doop tot de dood, met hem begraven, het graf. Opdat zoals hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Je sluit iets af. We identificeren ons met hem in zijn dood en opstanding. Daarmee verklaren we overigens ook oorlog aan het rijk van de duisternis. De doop is ook een oorlogsverklaring. We kiezen de kant van de Heer Jezus Christus. Contra die andere Heer die we eerst gediend hebben en in wiens macht wij waren. Ik heb dat misschien hier wel eens verteld, maar dat heeft mij altijd getroffen. En als ik het al wel verteld heb, dan hoort u het voor een tweede keer. Er was ooit in de Verenigde Staten een school, een high school, die reclame moest gaan maken voor Coca-Cola. En op een goede dag moesten ze allemaal gaan zitten in een soort podium wat omhoog liep. En ze kregen allemaal een Coca-Cola shirtje aan. En de fotograaf ging voor de school staan, stond klaar om de foto te nemen. En ineens trok een van de kinderen zijn shirtje uit en er stond op Pepsi-Cola. Daarmee was natuurlijk het plaatje kapot. En dat is precies wat wij doen. We lopen allemaal in het shirtje, om het zomaar te zeggen, van het oude leven. We staan onder de heerschappij van de boze. En bij de doop trekken we dat shirtje uit en laten we zien, wij varen van nu onder een andere vlag. Wij horen bij de Heer Jezus Christus. We zijn opgenomen in het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk der hemelen. Contra het Koninkrijk van de boze. Dat deed deze vrouw. We zijn dan niet langer een discipel in het geheim, zoals Jozef en Arimathea dat was. Maar we komen er vooruit. We zijn niet anoniem, niet incognito. We laten zien bij wie wij horen. Een geopend graf. Een open huis. Want dat iemand tot bekering gekomen is, blijkt onder andere uit het feit dat hij of zij zich laat dopen, maar ook dat er iets verandert in zijn leven of in haar leven in dit geval. Want ze zegt, welkom, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En als Paulus dan misschien wel een beetje twijfelt, dan denkt ze niet van, nou, ik heb het voorgesteld, prima zo, later. Maar dan dringt ze er bij hem op aan, kom. En dat is mooi, hè, dat als we tot geloof komen, dan gaat alles open. Ons hart gaat open, maar ook ons huis gaat open. Het is ineens niet meer ons huis, het is het huis van de Heere. Het is zijn huis geworden. En je kunt nog een heleboel andere onderdelen van ons leven noemen die open gaan. Misschien gaat onze portemonnee ook wel open, dat kan, ineens. En onze auto. We worden gastvrij. Vergeet de gastvrijheid niet, zegt Hebreeën 13. Waarom staat dat woordje daar op die manier? Vergeet niet. Omdat we dat nog wel eens vergeten, de gastvrijheid. Dat kost best wel wat. En dat betekent niet dat het helemaal moet gaan ten koste van je gezondheid. Dat zou niet goed zijn. Dan kun je ook rustig zeggen, het kan nu echt niet. Ik ben moe, ik ben uitgeput. Maar gastvrij zijn. Zij was gastvrij. In Jacobus staat, wat baat het mijn broeder als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen werken. Het geloof zonder de werken is dood. Geloof is niet iets van een prestatie leveren. Geloof is met lege handen voor God staan. Iemand heeft het zo gezegd, geloven is niet klimmen, naar God omhoog klimmen, maar klemmen. Je aan de rots van je behoud vastklemmen. Het is geen prestatie. Ook geloof is een gave van God, maar geloof uit zich uiteindelijk dan toch in ons doen en laten. Een welkom, een welkom. Ja, dan gaat de geschiedenis verder. Best wel heel dramatisch, want, we gaan dat maar lezen. Het volgende gebeurt, in vers 16. Het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Ze verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ze liep achter Paulus en ons aan. Dat is de laatste keer dat het woordje ons hier staat. Dat komt pas weer terug in hoofdstuk 20, vers 5. Dus Lucas heeft hier afscheid genomen. Daarom zat hij waarschijnlijk ook niet in de gevangenis. En riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid, de behoudenis, naar de redding verkondigen. Een weg, niet de weg. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Het lijkt wel alsof de boze soms uit is op een soort coalitie. Een soort samengaan met ons. Een soort vereniging met ons. Want zij maakt dan toch wel in zekere zin reclame voor de dienstknechten van God. Maar de apostel Paulus die accepteert dat niet. We moeten nooit willen samengaan met de boze op welk terrein ook. En als Paulus dan die geest gebiedt uit haar te gaan, en dat gebeurt dan ook, dan zien de meesters in vers 19 dat hun hoop op inkomsten verdwenen is. Ze grijpen Paulus en Silas en sleuren hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. Ja, en dan gaat het ineens in een razendsnel tempo bergafwaarts. Je zou zeggen van, of bergafwaarts, in ieder geval gaat het niet goed. Je zou zeggen, Paulus is nu op de lijn van God helemaal. Nu moet het toch op rolletjes gaan. Nu gaan toch alle deuren open. Die gaan wel open, maar op een hele andere manier dan Paulus gedacht heeft. Hij komt in de gevangenis. De eerste die trouwens ontmoet is niet een Macedonisch man, maar een vrouw uit Thyatira, Lydia. Waar is nou die Macedonisch man gebleven? Hij komt in de gevangenis. Dan is er geen proces, geen zitting, ze worden niet verhoord. En de menigte komt als één man tegen hen in verzet. En dan staat er in vers 23... nadat ze hen met stokken geslagen hadden, nadat ze hun veel slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God en de gevangenen luisterden naar hen. Ja, als het de duivel dan niet gelukt met ons samen te gaan, een soort coalitie te vormen met ons, door reclame voor ons te maken, en we dat weigeren, dan verandert hij van een engel van het licht in een brullende leeuw. Dan is er oppositie, dan is er tegenstand, dan is er open oorlog. En dan komt Paulus samen met zijn collega in de gevangenis terecht. En dan zou je zeggen, alle deuren zijn nu gesloten. Want ze zitten in de binnenste kerker en hun voeten waren vastgezet in het blok. En dan vind ik het zo mooi dat als deuren gesloten worden, opnieuw gesloten worden, dat er een open hemel is. Als je ziek bent en je ligt in het ziekenhuis en je bent alleen en er komt niemand op bezoek, of maar weinig. Ja, dan zijn ook in zekere zin de deuren gesloten. En dan is er een open hemel. Als je de enige gelovige bent in het gezin, dan kun je niet praten over dat wat je hart bezighoudt. Dan zijn de deuren naar de anderen toe gesloten. Maar dan is er een open hemel. De deuren in de gevangenis gesloten, maar een open hemel. De gevangenenstaten luisterden naar hen. Ze hadden een geboeid publiek. Mooi zo'n publiek dat luistert naar de liederen die gezongen worden. Wat doen Paulus en Silas? Ze zingen te middernacht en bidden samen met open ruggen. Met bebloede ruggen. In een van de psalmen staat, psalm 50 vers 23, wie lof offert, eert mij En baant de weg, maakt de weg vrij, baant de weg dat ik de Heere hem, Gods heil, mijn heil, eigenlijk is dat heil de Yeshua, de Heer Jezus Christus, laat zien. Wie lof offert, eert mij. Als we in de moeilijkheden zitten, kan het soms zo zijn dat het bidden en het lof offeren, het lof zingen, ons weer zicht geeft op God. En dat is best wel moeilijk. Als je je geen raad weet, als je eigenlijk eerder geneigd bent om de moed te laten zinken, om dan lof te zingen, zoals Paulus en Silas dat deden. En dan gebeurt er iets buitengewoons. Dat is zo mooi, dat wat hier gebeurt. Er ontstaat een aardbeving. Vers 26. Er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Een aardbeving. Open gevangenisdeuren. De boeien los. Terwijl de gevangenis toch blijft staan. Je zou verwachten dat dan ook de gevangenis door de aardbeving in puin zou liggen. Nee, alleen het hoognodige gebeurt. Boeien los, deuren open. Een aardbeving. Prachtig. Dit was natuurlijk een letterlijke aardbeving. In de onzichtbare wereld vindt er soms ook wel eens een aardbeving plaats. Moet er soms ook wel eens een aardbeving plaatsvinden, opdat de boeien van ons losgaan. Opdat de deuren waarachter wij gevangen zitten, geopend worden. De cipier komt, vers 27, hij is wakker geworden. Hij ziet dat de deuren van de gevangenis open zijn, trekt een zwaard en wil zichzelf doden, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Wie was hier nu de gevangene? Waren dat Paulus en Silas? Of was dat die cipier? Er zijn heel veel mensen. De meeste mensen, de meeste gevangenen zitten niet in de gevangenis. Want alle mensen die de Heer Jezus niet kennen, zijn in zekere zin gevangen. Gevangen in hun eigen zonde. Gevangen zijn ze van hun verleden, ze zijn slachtoffers van hun verleden. En soms moet er een aardbeving plaatsvinden, ook in ons bestaan, in ons aards bestaan. Een figuurlijke aardbeving in de onzichtbare wereld, zodat onze boeien losgaan en de deuren waarachter wij zitten geopend worden. Maar hier dan een letterlijke aardbeving. Paulus roept dan, vers 28, met luider stem, doe u zelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier. En dan vraagt hij licht en dan valt de cipier voor hen neer en zegt in vers 30, Heere, wat moet ik doen om gered te worden? Als hij zou hebben gevraagd, wat moet ik doen om verloren te gaan? Wat zou dan het antwoord geweest zijn van de apostel Paulus? Wat moet ik doen om verloren te gaan? Wie? Niks. Niets, want we zijn al verloren. We hoeven niks te doen om verloren te gaan. Maar wat moet ik doen om behouden te worden? Iemand heeft ooit eens gezegd, niets ook, want alles is al gedaan. Christus heeft het werk volbracht. De hemel is open, maar toch wel iets. Geloof in de Heer Jezus. Want hoe krijg je daar deel aan? Aan dat objectief volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, doordat het subjectief wordt, doordat het geïnstalleerd wordt in je leven. Als je een app downloadt, dan heb je er niets aan als je hem niet installeert. En dan moet je ook nog een wachtwoord vaak hebben, en pas dan kun je met die app werken op je smartphone. We moeten het geloof ook installeren, om het zomaar te zeggen. Het heil installeren in ons persoonlijk leven. We moeten het geloven. We moeten het vertrouwen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult behouden worden, gered worden. En behoudenis is niet alleen een pleister voor de wond. Behoudenis is genezing van de wond. Er blijft misschien een litteken, maar de wond is genezen. En ook het litteken wordt weggenomen als we in de hemel zijn, als we bij God zijn. Behoudenis is veel meer dan alleen, hoewel dat geweldig is, vergeving van zonden. Christus is voor ons gestorven, en dan zeggen sommigen een punt, maar dan moet er een komma staan, om in ons te leven. Christus is voor ons gestorven, daarmee gaan we naar de hemel, om in ons te leven, daarmee komt de hemel in ons hart, nu, om in ons te leven. Dat is behoudenis. Behoudenis is gered worden uit de macht van de zonde. Nog niet van de aanwezigheid van de zonde, want de zonde woont toch in ons. Maar we worden wel uit de macht ervan gered. Behoudenis is gered worden uit de macht van de duisternis. We worden nog wel geconfronteerd met de duisternis. Verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Maar we zijn niet meer in de macht van de boze. Behoudenis is dat we weten dat de dood is teniet gedaan. We zullen nog wel sterven als de Heer Jezus Christus niet vandaag komt, want dat kan. Maar de dood is een dienstknecht geworden. De dood is van u, zegt Paulus in, dacht ik, 1 Korinthe 4, het laatste vers. De dood is van ons. Dus geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, is niet alleen, hoewel dat het hoogste goed is dat we naar de hemel gaan, maar dat de hemel ook nu al in ons hart komt. En dan staat er nog bij, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. En dan staat er niet een punt, maar u en uw huis. Er is ook een geweldige belofte in de Bijbel voor ons huis. Jullie die kinderen hebben, die ouders zijn, God geeft ook een belofte voor jullie huis. Natuurlijk zijn er voorwaarden waar we aan moeten voldoen, dat is duidelijk. We kunnen er geen loopje mee nemen met de opvoeding. Maar als we met vallen en opstaan proberen om in ons gezin een sfeer te scheppen die godvruchtig is, die de hemel vertegenwoordigt, om zomaar te zeggen, dan zullen vroeg of laat de kinderen hun knieën buigen voor de Heer Jezus Christus. En dan mag je ook pleiten, dan mag je je hand leggen op deze belofte, u en uw huis. En de voorwaarde om tot geloof te komen voor de kinderen is natuurlijk ook dat ze de Heer Jezus Christus aannemen. Ja, open gevangenisdeuren. Een samenvatting. Natuurlijk gebeurt er hier nog meer. Ze spreken het woord van de Heer. Het was niet alleen die woorden geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden. De gevangenbewaarder laat ook zien dat hij gered is door hun striemen te wassen. En hij werd ook onmiddellijk gedoopt. Prachtig. Het getuigenis van deze man was zo krachtig, zijn bekering zo krachtdadig. Er was geen twijfel mogelijk. En niet alleen hij, maar ook al de zijnen. Ze werden onmiddellijk gedoopt. Onmiddellijk werd hun koerswijziging gemarkeerd door het geloof en de doop, direct. En ze gingen die nieuwe weg, die nieuwe koers. Nou, hij brengt hen in zijn huis, geeft hun te eten en verheugt zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen is. Ja, als we dan niet offline, maar online zijn met God en het toch anders gaat, anders uitpakt dan we denken, en we worden verhinderd, God laat iets niet toe, hoe dan verder? Nou, iets wat we moeten zien te voorkomen is, twijfel niet. Twijfel niet. Blijf zoeken naar Gods leiding. In Matthäus 7 staat zo'n mooie tekst, vers 7 en 8. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt. En er zal open gedaan worden. Want wie bidt ontvangt, wie zoekt vindt, wie klopt, zal open gedaan worden. Soms moeten we wachten. Soms is het antwoord nee. De deur blijft gesloten, maar ik open een andere deur. En soms worden we ook direct verhoord. Twijfel niet, Berust er ook niet in een soort fatalistische houding. Maar blijf actief zoeken naar wat de wil van God is. Sta open voor een eventuele koerswijziging. In Johannes 21, vers 6 zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, als ze de hele nacht weer gevist hebben en niks gevangen hebben, werp je netten uit aan de andere kant, aan de rechterkant van het schip. Net wat Paulus moest doen. Hij was bezig in Missie, Azië. Het lukte niet. En God zegt, werp je netten uit aan de andere kant van de Bosporus is dat geloof ik. Hè? En ga naar Europa. En daar zul je vissen vangen. Gaat het dan altijd op rolletjes? Moet ons natuurlijk overgeven aan hem. Gehoorzaam zijn aan zijn stem. Wij maakten eruit op dat God ons geroepen had in Macedonië het evangelie, in Europa het evangelie te brengen. Gaat het dan allemaal op rolletjes? Nee. Ook dan kan het zo uitpakken dat we na aanvankelijk succes, Lydia komt tot geloof, er ineens tegenstand komt, op een hele opmerkelijke manier, doordat een slavin die bezeten is, bevrijd wordt. In plaats dat men dankbaar is, werpt men Paulus en Silas in de gevangenis en komen ze in de gevangenis. Maar ook dan niet de moed laten zinken. Ook dan mogen we God prijzen. En wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. En dan uiteindelijk gaat gebeuren wat hier gebeurd is in het leven van de apostel Paulus. Toen ter tijd is daar een gemeente ontstaan. En Lydia bleef trouw, want het eindigt met vers 40. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij, dus niet meer wij, Lucas is weg, de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Je zou zeggen, wie moest er nou bemoedigd worden? Paulus toch en Silas? Nee, Paulus en Silas bemoedigden hen, want ze hadden weer een geweldige ervaring meegemaakt. God had hen uit de gevangenis bevrijd. Nou, dat is mooi, hè? Dat avontuur dat we met God mogen beleven. Zorg dat je online bent met God. Zorg dat je offline bent als je op de snelweg rijdt. Zullen we samen bidden. Heer onze God, we danken u voor uw woord dat zo kostbaar is. Een kostbare schat. We mogen ons over dat woord verblijden als iemand die rijke buit vindt. En het openen van uw woorden verschaft licht. Het geeft de onverstandige inzicht. Paulus en Silas en de anderen waren niet onverstandig. Ze waren online met u en toch sloot u deuren. En soms gebeurt dat ook in ons leven. En soms is dat best wel heel moeilijk. En dan bidden we u en wil ik u bidden dat u ons helpt zeggen, Heere, uw wil geschieden, wat die ook mogen zijn. Dat u ons helpt om te blijven kloppen, te blijven hopen, te blijven zoeken. Om uiteindelijk te ontdekken wat uw plan is in ons leven. In mijn leven. Wilt u ons daarbij helpen? We danken u, Heer Jezus, dat het geloof in u voldoende is om gered te worden. We danken u dat u die prijs hebt betaald. Dat u op Golgotha hebt willen lijden. Dat u uw leven hebt afgelegd in de dood. Dat u die strijd met de boze bent aangegaan. Dat u hem hebt overwonnen die de macht over de dood had, de duivel. En hem hebt teniet gedaan. Dank u wel dat u de zonde hebt teniet gedaan. Dat u onze zonden, mijn zonden, gedragen hebt in uw lichaam op het hout. Wat bent u groot, wat bent u heerlijk. En we bidden u dat die blijde boodschap, dat goede nieuws, verspreid mag worden wereldwijd tot redding van zielen. Tot opbouw ook van uw gemeente en dat u ons helpt om de weg met u te gaan en achter u aan te gaan. Zegen uw woord, wees ons nabij. Amen.